God heeft altijd gesproken. En expliciet, op duidelijke wijze, hoewel niet te ontkennen valt, de Bijbel zegt het zelf ook, dat heel wat van de uitspraken Gods bedekt waren en op tamelijk cryptische wijze tot de mens kwamen, maar dat neemt niet weg dat het merendeel van wat God gesproken heeft duidelijke taal was. En dat is niet alleen wat het Nieuwe Testament herhaaldelijk zegt, maar wat ook in het Oude Testament samenvattend naar voren wordt gebracht. Dat wilde ik u vanavond ook in ieder geval dan maar eerst laten zien in bijvoorbeeld Jesaja, waar dit soort dingen worden samengevat. In ieder geval het tweede deel van Jesaja. Bedoel, er is maar één Jesaja, daar gaat het niet om, maar het tweede deel van het boek, zo ongeveer vanaf hoofdstuk 40. Daaraan dankt Jesaja zijn bijnaam, de evangelist onder de profeten. En het is ook dat gedeelte dat het meest wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar in die hoofdstukken vinden we ook terugblikken naar het verleden, uit de geschiedenis van de mensheid en natuurlijk specifiek de geschiedenis van Israël. En wij vinden daar bijvoorbeeld in Jesaja hoofdstuk 41, een soort van contest, hoe heet zoiets. Daar gaat het om de vraag wie de echte God is. Want u weet, Israël was geneigd andere goden te dienen. En soms andere goden en Jehovah, gelijktijdig en naast elkaar. Maar wij lezen daar in Jesaja 41, dat de Heer zegeningen zal brengen in de toekomst alsnog over Israël. Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel Gods werk in Israëls verlossing. En niet in de laatste plaats verwijst het natuurlijk naar dagen die nu nog toekomst zijn. Namelijk de openbaring van dat koninkrijk dat hij beloofd heeft. Hoewel de openbaring van dat koninkrijk gepaard gaat met een oordeel over alle ongelovigen. Ongelovigen namelijk die geen excuus hebben. Het een en ander staat in met name vers 11 en 12. Waar staat dat de ongelovigen zullen vergaan. Zij zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. En meer van dat soort zaken. En excuus hebben zij niet, want God heeft gesproken. Dat is geen probleem. En dat is ook wat later in dit hoofdstuk wordt aangehaald. Er wordt in de eerste plaats gezegd dat als deze zegeningen zullen komen, dan zou Israël in elk geval weten dat Jehovah dat gedaan heeft. Want naar de mens was het sowieso onmogelijk. Maar de Heer heeft het nou eenmaal aangekondigd. Hè? Zwart op wit. En als het dan komt, zou men moeten weten, hij die gesproken heeft, heeft zijn woord gestand gedaan, uiteraard. En in dat verband lees ik vers 21 van Jesaja 41, waar staat, brengt uw lieder twistzaak voor, zegt de Heer. Breng uw vaste bewijsredenen bij. En in gedachten ben ik al in Hebreeën 11, daar wilde ik ook nog naartoe, maar ik weet niet of ik daar nog kom. Het geloof is een vaste grond van dingen die men niet ziet, hè? Of een geloof van is een vaste grond van de dingen die men hoopt en bewijs van zaken die men niet ziet. Althans, in de Statenvertaling staat het zo. Dus trouwens correct, daar gaat het niet om. Maar we vinden woorden van gelijke strekking hier. Breng uw twistzaak voor, zegt de Heer. Breng uw vaste bewijsredenen bij, zegt de koning van Jacob. Waaruit je maar ziet dat de Heer met hoofdletters, en dus staat daar de naam Jehovah, dezelfde is als de beloofde Messias, want hij heet eerst Heere, daarna heet hij de koning van Jacob. En dus de koning van Israël, namelijk van het natuurlijke Israël, en die is bekend als de Messias, dat wil zeggen als de Christus in het Grieks. Hè? Maar goed, het schijnen moeilijke dingen te zijn, maar ik vermag dat niet in te zien. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. De Heer Jezus is Jehovah en Jehovah is de Heer Jezus Christus. En degene die wij kennen als de Heer Jezus Christus, die wij dienen, is niemand anders dan Jehovah in het Oude Testament. Dat je niet alles daarvan kan begrijpen, Ja, als deze dingen over een gewoon mens had gezegd, die is niemand anders dan die. Kent u Karel Verbrugge? Nee? Kijk, één weet het wie het is. He, Willy Alberti. Ja, dat is dezelfde. Ik bedoel, moet je dat uitleggen? Ja, ik zou niet weten waarom. Er valt niks aan uit te leggen, valt er niks aan te begrijpen. Dat is toch eenmaal, is dezelfde man. Nou ja, het was, hè, vooruit maar. Zo moeilijk zijn die dingen niet. Degene die onder het Oude Testament zich openbaart onder de naam Jehovah is degene die wij althans sinds zijn opstanding kennen als de Heere Jehovah. Jezus Christus, hij is dezelfde, hij is de Messias. Hij is de vorst van het Heer des Heren. En hier heet hij de koning van Jacob. En in deze hoofdstukken heet hij trouwens ook gewoon de verlosser. En er is er maar één en buiten mij is er niemand, staat er. Dus je hebt geen enkele keus dat men die dingen niet weet of niet begrijpt. Ja, dat ontgaat mij dan. Het staat gewoon in de Bijbel, hè. Maar goed, daar ging het me niet om. Waar het me verder om gaat is dat die Heer hier spreekt en zegt, Breng uw vaste bewijsredenen, breng uw twistzaken hiervoor. We zullen een zitting houden, een rechtszitting. Vers 22, laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. De vraag is namelijk wie die echte God is en of er misschien nog anderen zijn. Laat ze dan maar hier komen en laat ze maar verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondig de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen en het einde daarvan weten, of doet ons de toekomende dingen horen. Verkondig de dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Ja, doet goed en doet kwaad dat wij verbaasd staan en tezamen toezien, enzovoorts. Maar het hele punt is natuurlijk dat hier geïmpliceerd wordt dat al die lui die geacht worden goden te zijn, of die geacht werden goden te zijn, in werkelijkheid dat niet kunnen. Zeker niet over de toekomst, maar over het verleden ook niet, althans niet voldoende. En daarom wordt gezegd, laat ze maar vertellen wat er geweest is. Maar vooral laat ze de toekomende dingen verkondigen. De Heere God, Jehovah God, is namelijk degene die niet alleen ten volle het verleden kent en dat ook, althans tot op zekere hoogte, aan ons bekend maakt, maar bovendien hij is degene die de toekomst kent. Dat is een goede reden voor, hij brengt die zelf tot stand namelijk. En dat is het dan dus. En daarmee bewijst hij zijn godheid. En daarmee wordt trouwens ook vastgesteld dat al die andere, laten we zeggen, orakelende goden, of hoe ze maar genoemd mogen worden, in werkelijkheid dus niks weten. Ik mag het niet vertellen, maar ik heb het wel vaker even kort verteld. Ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar eerlijk gezegd, ik heb me daar wel eens in verdiept in dat soort zaken. In die waarzeggerij, zal ik maar zeggen, en helderziendheid en hoe dat heten mag. Trouwens, in uw midden zijn er meer die dat stiekem gedaan hebben. Heb ik achteraf gehoord, want dan hoor je nog eens wat. Maar het vermakelijke ervan vond ik dat die lui dus wel het een en ander wisten te vertellen. Soms verbijsterend, want hoe konden ze het weten? Maar niets over de toekomst. In elk geval niets over de toekomst. En over het algemeen, wat ze dan nog te vertellen hadden, was wel verbijsterd in de zin van, hoe kunnen ze dat weten? Maar het was volstrekt onbelangrijk. Laat het me tot u doordringen. Die goden, die orakels, die waarzeggers, die media, die geesten enzovoort, die vertellen je soms wat om je te misleiden, om indruk te maken. Maar wat ze je vertellen, slaat gewoon ergens op. Daar heb je helemaal niks aan, daar kun je ook verder niks mee. Hè? Dan vraag je aan ze hoe het met moeder gaat, die al jaren geleden overleden is. En dan kijken ze even om zich en zeggen, oh, die heb ik hier niet, maar je tante wel. En, nou ja, hè? En moeder laat weten dat het goed met haar gaat. En zo, ja. Dat soort dingen. En andere zaken zal ik maar niet aanhalen. Maar op lange termijn, wezenlijke zaken, wel niet in het minst, daar weten ze niks van. En dat is ook niet de bedoeling. Dieper ga ik er niet op in. Want wie dat dan zijn en hoe ze dat doen, dat doet er weinig toe. Mijn Bijbel rekent er snel mee af. Die zegt gewoon, allen die goden genaamd worden in deze wereld, zijn geen goden. Er zijn er die goden genaamd worden, maar ze zijn geen goden. Wat zijn ze dan wel? Ze zijn demonen. Wie? Boze geesten is de andere term. En dat moet voldoende zijn. Dus daar heb je verder niks aan. En men gaat wel naar waarzeggers. Dat deed men onder Israël ook, deed men onder alle volken. Men wilde de toekomst weten van geesten die spreken, of uit allerlei tekenen, of van mijn part uit de samenstand van de sterren en planeten enzovoort. Maar mijn Bijbel zegt dat het niet werkt. En het is blijkbaar ook zo, als je weet hoeveel mensen zich daarmee bezighouden in de loop der tijd en hoe weinig men alsnog weet van de wereld als zodanige, van verleden en toekomst, dan lijkt me dat voldoende bewijs dat ze dus niks weten. Maar dat is wat mijn Bijbel er ook over zegt. Laat ze maar komen. En wat onze Heer betreft, die hier spreekt, die heeft, zegt hij, ruim van tevoren, staat niet zozeer hier, maar wel een paar hoofdstukken verder, die heeft van tevoren de dingen aangekondigd, heeft gezegd wat hij zou doen, wat hij tot stand zou brengen. Ik heb hier bijvoorbeeld, waren hier wat rond in deze hoofdstukken, maar ik heb hier bijvoorbeeld Jesaja 48 voor me liggen. Waar staat in Jesaja 48, vers 3... De vorige dingen heb ik u verkondigd van toen af. En uit mijn mond zijn zij voortgekomen. En ik heb ze doen horen. Ik heb ze snellijk gedaan. En zij zijn gekomen. Onder vorige dingen dus te bestaan. Dingen die inmiddels hebben plaatsgevonden. Waarvan de Heer zegt, ik heb ze van tevoren aangekondigd. En zij zijn in dit geval snellijk gekomen. Het zijn andere dingen. Die duren wat langer en sommige dingen moeten nog komen natuurlijk. Maar hij zegt, ik heb het van tevoren aangekondigd, vers 4, omdat ik wist dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren zenuw is. In modern Nederlands is dat een spier, maar dat doet er nou niet toe. Uw nek is een ijzeren, dat is hard, weet u wel. Een ijzeren zenuwspier en uw voorhoofd van koper. Dat wil zeggen, men is niet bereid om iets aan te nemen. Men is eigenwijs, men is niet ontvankelijk. Dat is dat koperen voorhoofd. Daarom heb ik het u van toen af verkondigd. Eer dat het kwam, heb ik het u doen horen. Opdat gij niet misschien zou zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan. Of mijn gesneden beeld, of mijn gegoten beeld heeft ze bevoren. Enzovoort. En dus God zegt gewoon, je kunt weten wie ik ben. Want ik heb tevoren gezegd wat ik doen zou, wat ik brengen zou, wat er gebeuren zou. En het is ook gebeurd. En dat moet voor altijd voldoende zijn om de betrouwbaarheid van Jehovah vast te stellen. En om vast te stellen dat hij God is. En tot heden is hij de enige die zo beschreven kan worden. Hij kondigde dingen van tevoren aan. En u weet, we hadden al wat lelijke woorden van de week, dus we kunnen nog wel even. U weet toch hoe in het algemeen theologie daarop reageert? Over het boek Daniel zegt men, nou, dat kan pas geschreven zijn later in de dagen van de Maccabeeën. De dagen van de Joodse opstand tegen, laten we zeggen, de Grieken. Enzovoort. En als je vraagt, maar hoezo dan? Hoe kom je bij die conclusie? Maar dat staat er gewoon niet bij, bij die inleidingen. Dan is dat omdat men vaststelt dat heel wat van die profetieën uit Daniel, met name dan uit Daniel 11, dat die profetieën tot in de details vervuld zijn geworden. Dat is een hoofdstuk wat wij slecht kennen, omdat het vervuld is geworden. In het verleden al, in de wereldrijken die dat van Babel opvolgden, en met name in de dagen van het Rijk van Alexander de Grote en dienstopvolgers van de Seleuciden en de Ptolemeën die elkaar naar het leven stonden. En hoe dat gegaan is, staat allemaal, stond allemaal op voorhand in Daniel. En men zegt, ja, wat daar beschreven staat, dat is heeft zo duidelijk plaatsgevonden, dat moet dus geschreven zijn nadat het gebeurd was. En zo klets je, om het net woord te gebruiken, zo klets je daar onderuit. En uiteindelijk heeft men dat daarna feitelijk met alle profetische boeken gedaan en met heel de Bijbel. Het moet van latere datum zijn, want men gelooft niet dat God in staat is van tevoren te zeggen wat er zal gaan gebeuren. Of moet je zeggen, zo'n God wil men blijkbaar niet. Dat snap ik ook niet, want dan is mijn vraag meer, maar wat voor een God wil men dan wel? Vermoedelijk iemand die op Sinterklaas lijkt. Maar broeders en zusters, even onder ons, hè. Sinterklaas lijkt ook veel op de duivel, hoor. Die scheidt altijd op de grootste hoop. Schrijf even op wanneer ik dat gezegd heb, dan kan ik dat eruit knippen. Zo'n God willen wij dus ook, maar bedoel, men wil een God die men voor een eigen karretje kan spannen enzovoort. En een God die eigenhandig zegt, dit en dat ga ik doen, of dit en dat gaat gebeuren. En dan gebeurt het ook nog, die wil men blijkbaar niet. En dan krijg je dus die ideeën van, dat moet dus na de tijd geschreven zijn, enzovoorts. Zie? Nou, bewijst God wie hij is. En dan schuift men het zo van de hand van, dit is onmogelijk. Nou ja, dat bewijst nou juist dat hij God is. Hij doet de voor ons onmogelijke dingen, logischerwijze. Als hij zou dingen doen die wij ook doen, waarom zou men hem eren? Waarom zou hij God zijn? Dus ik begrijp dat hele wereldje dus eigenlijk niet, hè? Mijn Bijbel is er duidelijk genoeg over. God verkondigt het op voorhand en zegt, daarmee bewijs ik toch wie ik ben. Daarmee bewijs ik ook dat ik betrouwbaar ben, dat ik bij machten ben om te doen wat ik beloofd heb te zullen doen, enzovoort. Hè? En deze gedachte, nou ja, die staat hier vele malen in deze hoofdstukken. Te beginnen bij Jesaja 40 en dan bijna elk hoofdstuk ongeveer komt dit idee voor. Men kan weten wie hij is, God heeft altijd gesproken en zeker als God rechtstreeks ingrijpt in de gang van zaken in de wereld, kondigt hij dat van tevoren aan. Nou ja, dat heeft hij in ieder geval in oud-testamentische tijd gedaan. Hij maakt het tevoren bekend aan zijn vrienden, zegt hij, bijvoorbeeld. En wat onze tegenwoordige tijd betreft, wel, daarin zou hij niet ingrijpen in de gang van zaken in de wereld, dus dat kon hij ook niet van tevoren aan. Hij zou in het verborgen werken, dus dat zoek je dan toch vergeefs. Wij weten alleen wat hij in de toekomst nog zal doen. En het zou best mogelijk zijn om een opsomming te geven, nu reeds, hoewel het rijkelijk vroeg is, nu reeds van omstandigheden in de wereld die zo zonder meer van oudsher, dat wil zeggen via de oud-testamentische profetieën al, maar ook via de nieuw-testamentische, voorzegd zijn. En dat is dan toch een beetje minstens 2000 jaar geleden. Men wil het niet zien. En ook wij kijken er gemakshalve langs heen. Maar het neemt niet weg dat wat voor een ellende en puinhoop het in de wereld ook is, de Heer heeft het tevoren uitdrukkelijk beschreven. Ik zeg het meestal wat kort en dat zal ik dus nu ook maar een keer doen. Je zou de geschiedenis kunnen beschouwen als een schaakspel dat in het verleden ooit werd afgebroken, maar in de toekomst zal de partij worden voortgezet en voor dat doel staan de stukken zo ongeveer alweer op het bord. Want de tijd waarin wij leven, de situatie in de wereld waarin we leven, komt in hoge mate overeen met de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Dat wil zeggen met het eind van de oud-testamentische geschiedenis. Daarna brak het verhaal af, na 69 weken van Daniël. Maar de stukken staan weer op het bord, om zo te zeggen, opdat die 70ste week zal aanvangen. Daar komt het op neer. En de eerste zet die gedaan zal worden, is die van de Heer zelf uiteraard, want hij is aan zet. En wat hij zal doen is ons opnemen, heet dat. Hè? Hij zal de gemeente wegnemen van de aarde. En daarna gaat het verder. Maar daarmee begint het een en ander weer. En er is niks wat daarop wacht. Ik kan in de Bijbel inderdaad niks vinden wat eerst nog gebeuren moet voordat de opname van de gemeente zal plaatsvinden. Integendeel. Wij roepen al jaren, ik niet alleen, maar zelfs generaties voor mij hebben dat geroepen. Er hoeft niks meer te gebeuren. Het is eigenlijk een wonder dat we er nog zijn. Verbazingwekkend genoeg. Ja, het is maar hoe, van welke kant je dat benadert. Maar God heeft de dingen aangekondigd en onze zalige hoop, of in het algemeen de hoop die we hebben, voortkomend uit geloof in dat woord van God, is gebaseerd op wat God heeft aangekondigd voor de toekomst. En zo zeker als hij in het verleden zijn woord gestand gedaan heeft, en zelfs zo letterlijk mogelijk, net zo zeker zal hij dat in de toekomst uiteraard alsnog doen. En dat is de hele achtergrond ook van al die nieuwtestamentische bijbelboeken, die voor ons ook al wel pak een beetje 2000 jaar oud zijn, maar zoals ik heb laten zien vanmorgen, zo beginnen die boeken. Hebreeën begint met God, heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Met andere woorden, wat er nu verder volgt, en ook wat in deze brief aan de Hebreeën, want zo heet die officieel, uiteengezet wordt, is niet nieuw. God heeft het aangekondigd. En God doet gewoon wat hij beloofd heeft. Wat hij gezegd heeft, is inderdaad dat die Messias zou komen, maar in de eerste plaats dat hij een troon zou hebben, niet primair in Jeruzalem, hoewel hij die zou hebben, maar in de eerste plaats een troon in de hemel zelf. Hij zou tot zoon van God gesteld worden, tot zoon van David ook, maar sinds hij de zoon van God is, heeft hij nog alle tijd, enzovoorts. En daar gaat het maar om. En die instelling van dat nieuwe verbond met een hoge priesterschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek, met een heilige der heiligen waarvan het voorhangsel gescheurd is enzovoort, dat is niet nieuw, dat is in het Oude Testament aangekondigd. Nee, zuster, als je dan ineens dat ziet en dat gaat geloven, geeft de duivel je een trap na en zegt, is het Oude Testament aangekondigd? Aan wie? Aan Israël. Oh, maar dan is het nieuwe verbond dus voor Israël. En omdat wij niet Israël zijn, dat weet men ook nooit zeker, maar dat roept men dan, omdat wij niet Israël zijn, is het dan weer niet voor ons. En dan krijg je weer te horen, ja, maar de Hebreeënbrief is voor de Hebreeën, niet voor ons. Enzovoorts. Dat is wat de duivel dan doet, hè. Die kent die Oosterse vechtsporten, weet je wel. Als je geneigd bent erop in te gaan, geeft hij een duw na, weet je wel. Dan val je weer de andere kant op en zo. Daar moet je altijd goed op letten, hè. God heeft een nieuw verbond aangekondigd. Niet bestemd exclusief voor Israël, maar wel degelijk bestemd voor Israël. Maar niet exclusief. Een nieuw verbond namelijk bestemd voor een ieder die gelooft. Zowel de Jood als ook de Griek. En zo. Dat is wat het Nieuwe Testament erover zegt. En dat er bij het Joodse volk als volk niet is terechtgekomen, komt gewoon omdat het Joodse volk officieel er niks van weten wilde, tot vandaag. En dat er bij ons terechtgekomen is omdat wij er officieel wel van wilden weten. Zo eenvoudig is dat verhaal. Hè? Nou goed. Ik moet u nog wat vertellen. Ik geloof dat ik dat moet doen, of niet? Over dat boek, of niet? Goeie gelegenheid. U weet wat ik nou even zei, was dat het Joodse volk officieel het evangelie afwees. En waar ging het evangelie dan naartoe? Want Romeinen 3 zegt, ja, God heeft beloofd, maar zal het ongeloof van het Joodse volk het geloof van God niet doen? Dat zijn verre. Met andere woorden, God heeft zaligheid weg te geven, heeft eeuwig leven te geven enzovoort, eerst geboorterecht weg te geven, maar het Joodse volk wil het niet. Wat denk je, dat God het dan maar niet doet? Dat het dan niet doorgaat? Dat heb ik nagevraagd. Dat moet ik helemaal niet zeggen. Nou, dat heb ik ergens nagevraagd. En toen stond er ergens op een gevel, ik durf niet te zeggen wie het opgehangen heeft, stond er ergens op een gevel, heel op een stadion, stond heel groot, stond erop, God redt het niet zonder jou. Stond erop. Hoe je dat toch in je hoofd kunt halen. Hè? God redt het niet. Wat je er ook van maakt, maar God redt het heel goed zonder ons. Hij gaat toch gewoon door. En wil het Joodse volk niet, dan geeft hij het aan een ander volk. Er staat in de Bijbel, hè? De zaligheid wordt van u weggenomen, zal gegeven worden aan een ander volk, dat wel zijn vrucht voortbrengt. En omdat het in het algemeen zo onbekend is en voor mij was zo lastig dus om erover te spreken, heeft een zuster van ons heeft een boek daarover vertaald. voor de tweede keer, geloof ik. Dat wil zeggen, eerst al een ander boek en nu weer een. Van precies 100 jaar geleden. Dus het is een mooie gelegenheid om het uit te brengen in het Nederlands. Dat ligt hiernaast in de, op de boekentafel. En daar wordt uitgebreid verteld wat wij op school hadden moeten leren. Als het goed was. Namelijk hoe het evangelie meteen in de eerste tientallen jaren. De eerste eeuw is gewoon veel te lang genomen. In de eerste tientallen jaren van onze bedeling. Gepredikt is geworden hier in West-Europa. Onder de Kelten, dat wil zeggen onder de Galliërs. En zo ging het dus. In plaats van naar Juda. Ging het naar de Kelten, maar de Kelten zijn nou eenmaal de afstammelingen, erfgenamen van de 10 stammen van Israël. De vreemdelingen, dat is wat Kelten betekent. Galliërs mag ook, dat is hetzelfde woord, hè? Kelten of Galliërs. Kortom, het ging direct naar West-Europa. Wij leerden op school bij de geschiedenisles over. Heet die man ook weer, die Friese, hoe heet het ook weer, Bonifatius, ja. En over Willy Brordes, die kwam in Utrecht terecht. Dat was ook een, onder andere dan, weet je veel waar. Maar dat was pas in de 7e eeuw of zoiets. En wat was er in de jaren daarvoor? Dat vertellen ze je niet, maar echt in de eerste tientallen jaren na de opstanding van Christus werd het evangelie gebracht hier naartoe. Ik heb echt als jongeman, ik weet niet waarom en in welke omstandigheden, ik weet niet wat ik toen wel en niet wist, maar ik heb als jongeman al, toen al gedacht van ja, als het evangelie dan door de Joden verworpen is geworden naar de heidenen is gegaan, want dat leerden wij op de zondagschool. Dan zou het toch eigenlijk eerst gebracht moeten worden. Naar de 10 stammen van Israël. Het was toch aan Israël beloofd. En de Joden zijn met 2 stammen van de 12 of 13 stammen van Israël. En daar bleef het dan ook bij. En toen later ik erachter kwam hoe het in elkaar zat. Ja, toen dacht ik, ja, dat moet zo geweest zijn. Natuurlijk, als de Joden het verwerpen. Ja, dan heb je heel Israël nog niet gehad. Althans niet het natuurlijke Israël. Dus waar moet het eerst gepredikt zijn? Aan de 10 stammen van Israël. Dat is ook gebeurd. En als u mij vraagt, de Bijbel leert dat ook gewoon. Maar wij hebben er later iets moeilijks van gemaakt. Maar zo moeilijk is het ook inderdaad niet. Het is linea recta gegaan naar Gallië. Naar Provincia Gallica in West-Europa. De Provence is dat hoofdzakelijk dan. Al moet ik zeggen dat dat dan altijd nog was via Brittannië. Want het ging eerst naar Evelyn. Later genoemd Glastonbury, toen de Saxen daar eenmaal kwamen, in de Saxies. Maar het ging eerst naar Evelyn, het eiland van de appelen. Jawel, en Glastonbury. En van daaruit is het teruggebracht hier naar het continent. En zo heeft het eeuwenlang eigenlijk gewerkt. En ik weet dat sommigen dat beschouwen als legenden, maar het zijn geen legenden, het is gewoon geschiedschrijving. En de bronnen daarvan worden in dit boek ook keurig vermeld, hoe dat allemaal gegaan is. Eventueel met alternatieve lezingen, of het nou zo gegaan is of zo, maar dat het zo gegaan is, is een duidelijke zaak. En waar het om gaat is gewoon, want zo kom ik er nou weer op, God belooft wat en hij doet het ook. En een mens houdt dat niet tegen en het Joodse volk houdt dat niet tegen. Het betekent voor het Joodse volk alleen dat zij er pas veel later aan deel zullen krijgen. En indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Indien niet gewoon door de prediking van het evangelie, dan door de prediking van het evangelie gepaardgaande met de grote verdrukking. Maar God volbrengt zijn werk. Zie? Hij kondigt aan en hij doet het ook. En dat is wat men uit de geschiedenis zou leren. In Deuteronomium al, en het is niet geschreven pas in de Babylonische ballingschap door Ezra, maar in Deuteronomium al, in de dagen van Mozes, werd geschreven via Mozes dat volk de Heere ongehoorzaam zou zijn en dat het uit het land zou verdreven worden, dat het in ballingschap zou gebracht worden, dat het weer zou terugkeren, dat het weer in ballingschap gebracht zou worden, dat daarna een lange periode van zou volgen waarin de Heer zich zou verbergen, staat allemaal in Deuteronomium, en dat pas daarna volk alsnog tot geloof zou komen. En niet in het land, maar onder de heidenen waarheen de Heer het verstrooid had. In het buitenland dus. Heb je dat nog? Staat er allemaal in. God bepaalt die geschiedenis. Hij werkt een plan uit. Hij weet ook hoe zich dat ontwikkelt. Hij weet ook wat de tegenstander zal doen. Hij weet ook wat bij de mens wel werkt en wat bij de mens niet werkt. Dat de wet niet werkt als middel tot zaligheid, dat weet hij ook. De mens wist dat niet. Toen zei de Heer, nou, hier heb je er een, dan kan je het een poosje proberen. Nee, ik zeg het nou lekker niet, maar samenvattend komt het daar toch gewoon op neer. Lijkt het je wat? Liet hij via Mozes vragen. En de kinderen Israël zeiden, al wat de Heer geboden heeft, zullen wij doen. Dan denk je meteen, nou, die moeten nog een boel leren. Dus laat ze het dan maar een poosje proberen. Misschien worden ze met schade en schande wijs. En het was wel schade en schande, maar wijs werden ze niet. Toch? Nou, dan maar niet. Zo sukkelt die geschiedenis voor. God heeft het een en ander te demonstreren. En met name heeft hij te demonstreren dat het onrecht in de wereld niet zijn onrecht is, maar het onrecht van de mens zelf. Dus dan moet men God die de schuld van geven. En wat God zelf betreft, hij demonstreert zijn rechtvaardigheid, maar dat is wel een andere dan de onze. En daar dient heel die heilsgeschiedenis voor. Maak je niet ongerust, dat duurt maar 6000 jaar, waarvan het grootste deel om is. Of 7000 jaar wilde ik zeggen, waarvan de 6000 ongeveer om zijn, ruw afgerond. Maar zoiets, het gaat voorbij, maar God heeft een punt te maken, zal ik maar zeggen. En meerdere uiteindelijk. En daar gaat heel de heilsgeschiedenis om. Daarom spreekt hij. Daarom zegt hij ook wat hij doet. En de mens wil niet luisteren. Heeft zijn eigen ideeën. En vindt dat God zich aan de ideeën van de mens moet onderwerpen. Hoezeer die ideeën van de mens dan ook in de loop der generaties veranderen. Maar niettemin, God heeft zich gedemonstreerd, is geen enkele reden om niet te geloven dat de Bijbel het woord van God is en dat die God in staat is om te doen wat hij beloofd heeft. Sterker nog, men zou geloven dat hij ook inderdaad doet wat hij beloofd heeft. Want tot nog toe heeft hij dat altijd gedaan. Er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Maar toch, zo begint dan steeds dat Nieuwe Testament. En ik zeg steeds, want ik denk nu niet meer aan Hebreeën hoofdstuk 1, maar ik denk bijvoorbeeld aan Johannes hoofdstuk 1. Een hoofdstuk dat in de praktijk natuurlijk ook geleden heeft. Want als het daarover gaat, hè, dan valt men dat soort schriftplaatsen aan. Het zij bewust, het zij onbewust. Die schriftplaatsen worden vaak ook niet begrepen, domweg. Dan kan je iemand niet echt kwalijk nemen als je het niet begrijpt, lijkt mij. Maar ze worden dan zodanig gelezen of uitgelegd dat ze hun betekenis verliezen. En men raakt dus complete Bijbelse waarheden kwijt. Men leert ons immers over een voortschrijdende godsopenbaring. Zo van, God vertelt ons eerst een beetje en daarna iets meer en daarna iets meer. Met andere woorden, in de dagen van Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalal, El, om een paar eerste generaties te noemen, wist men nog niks. Na Noach, maar dan ben je al 1656 jaar verder, dan leren ze weer iets meer. En bij Abraham wordt het nog iets meer. En zo langzamerhand, later komen de profeten, de echte profeten. Maar dat is pas in de dagen van de koningen. En dan ben je dus al, ben je al 3000 jaar verder, zal ik maar zeggen. En dan komen er steeds meer, enzovoorts. Hè. En als men niet, dit is orthodox trouwens. En als men niet orthodox is, zegt men, nou ja, God is pas begonnen zich bekend te maken in de dagen van de Babylonische ballingschap, via Ezra. Die toen alsnog het achterstallig werk heeft moeten doen en heeft moeten schrijven, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, et cetera. Dus algemeen gangbare leer tegenwoordig. Hè? Maar zo is het niet. God heeft zich van de beginnen geopenbaard, heeft van de beginnen gesproken. Dat pas in de loop der tijd verzameld is en opgeschreven, voor zover dat gebeurd is althans, dat is een heel ander verhaal. Maar iets van voortschrijdende godsopenbaring, dat lees je in heel de Bijbel niet hoor. Bovendien, dan kan je net zo goed de boeken van Godfried Bomans lezen, dan is het een voortschrijdende openbaring van Godfried Bomans. Je begint op bladzijde 1 van zijn eerste boek. He? En dan langzamerhand leer je hem kennen, maar dat heet toch niet voortschrijdende openbaring. Dat is met de Bijbel ook zo, het heet niet voortschrijdende openbaring. Wij schrijden voort om het tot ons te nemen, om het te lezen, ons eigen te maken. Dat is een heel ander ding. Maar God heeft van het begin gesproken, ten volle. En soms denk ik dat het precies andersom is, dat pas naarmate de mens niet meer geïnteresseerd was in het woord van God, dan wel het vergat, dan heeft God gedacht, weet je wat, ik laat het opschrijven. Of dat zo is, weet ik niet zeker. Maar dat zou net zo goed kunnen. Maar wat dan opgeschreven is, moet je niet beschouwen als voortschrijdende Gods openbaring natuurlijk. Hè. Dat zijn dingen die niet bestaan. God heeft van de beginnen gesproken. Kijk, Johannes hoofdstuk 1 heb ik hier voor me liggen. Dat zijn van die teksten die op mythische wijze worden weggelezen. Dat wil zeggen, op zich redelijk bijbelse waarheden hangt men er aan op. Maar niet wat er werkelijk staat. Want als daar staat, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God, dan is dat niet een christologische uitspraak over het zoonschap van Christus en dus over de leer van de twee-eenheid. Die uitdrukking heb ik ook van een Jehovah getuige. Hè? Ja, die zei, jullie hebben het toch altijd over een drie-eenheid, maar in de praktijk hebben jullie het echt altijd maar over twee. Toch? Nou, jullie hebben het nooit over de Heilige Geest, jullie hebben het alleen over vader en zoon. Dus hoezo drie eenheid? Dan wordt het altijd nog twee eenheid. En Jehovah's getuigen weten dan toch in ieder geval nog dat de zoon onderworpen is aan de vader. En dat is een Bijbelse waarheid. Hm? Nee, je hoeft niet een gelovige te zijn om af en toe een stukje van de waarheid te kennen. Toch? Ik ken trouwens een stok ongelovige man, de heer, hij heette Javas. Kajavas heette hij. Ja, die zei dat de Heer Jezus zou sterven voor dit volk. En zelfs voor het hele volk. Niet alleen voor de twee, maar ook voor de 10 stammen van Israël, zei hij. Dat staat allemaal in Johannes 7, staat dat. Dat was een stok ongelovige man. Hij wist niet wat hij zei, hoor. Hij bedoelde er waarschijnlijk heel wat anders mee. Maar hij formuleerde toch wel degelijk een grote Bijbelse waarheid. En daar gaat het maar om. Zie? Dat soort dingen, dat zegt allemaal niks. Waar het gaat, is of het Bijbels is of niet. En wie zich ervan meester gemaakt heeft, ja, dat doet niks ter zake. Het was trouwens een zevendedags Adventist, van wie ik voor het eerst, er was nog een dame ook, van wie ik voor het eerst hoorde, die zei, ja, maar dat wereldrijk dat in de toekomst zal opgericht worden, is niet het Romeinse Rijk. Het is het Griekse Rijk. Kijk, waar haalt ze dat nou toch in vredesnaam vandaan? Maar het was wel waar. Het is niet het Romeinse Rijk. Het is een herstel van het Griekse Rijk. En of het verder met elkaar eens waren, weet ik niet. Maar zo kun je van iemand weer wat leren natuurlijk. Hè? Zelfs de duivel zorgt ervoor dat je af en toe in je Bijbel weer duikt om de dingen na te zoeken. Toch? Dus over de tegenstander gebruikt en goed. Als je maar trouw blijft aan het woord van God. Dan gaat hij weer, hè. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God tussen iemand. Maar het woord is toch Christus? Ze zeggen ja. Eigenlijk moet je dan meteen vragen, en maar wat betekent dat dan? Dat het woord Christus is. Men beschouwt het als een titel van Christus. En dat is het dan. Hij heet nou eenmaal zo. Maar zo werkt het niet uiteraard. Hè. Wat die zin betekent, in het begin was het woord, zou iedereen zo zonder meer, onbevooroordeeld, is duidelijk moeten zijn. Het betekent gewoon dat van den beginnen gesproken is. Dat God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Maar Johannes, de meester der metaforen, weet u nog, zei gisteren geloof ik, Johannes drukt zich wat vreemd uit en zegt in de beginnen was het woord. Maar dat betekent, nou ja, dat kan je leraar Nederlands je ook uitleggen. Als je tenminste zijn vak verstaat, weet je niet helemaal zeker meer tegenwoordig hoor. Maar goed, hè? Die kan dat ook uitleggen. Dat betekent dat vanaf het begin er woord aanwezig was en dus dat van den beginne gesproken is. God is nou eenmaal woord en dat betekent God per definitie spreekt. Hij communiceert. Waarom ook niet? Communicatie is gemeenschap en is dus leven. En God is toch leven, of niet? Dan spreekt hij toch per definitie. Dan heeft hij toch wat te zeggen. Bovendien, als er iemand is die wat te zeggen heeft, is het toch God zelf? Nou, dat is wat Johannes zegt. God heeft altijd gesproken. En hij zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En het woord in het begin staat er niet voor niks, want het is de rechtstreekse verwijzing natuurlijk naar Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hoe zou hij dat gedaan hebben, denkt u? Door zijn woord. Hij spreekt. Hij drukt zich uit. Zie? En hij geeft zichzelf gestalte in het werk zijner handen. Of is het het werk zijner mond? Zijns monds heet het dan natuurlijk, maar goed. Kijk, dat is wat er werkelijk staat. De volgende fase is natuurlijk dat God dat werk doet uit en door en tot de Heer Jezus Christus, want uit en door hem en tot hem zijn alle dingen en hij is voor alle dingen, hij is boven alle dingen en hoe het allemaal maar heten mag. En dus zeggen we alles wat God spreekt, maar dus alles wat God doet, want dat is eigenlijk hetzelfde, doet hij door de Heer Jezus Christus, diegene die we als zodanig kennen. En dus kun je het met een mooie stijlfiguur en met vertaalgevoel formuleren en zeggen, in de beginne was het woord. Zie. Dit was in de beginne. En dan gaat het verder. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder hetzelfde, het woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het, want al wat openbaar maakt is licht. Efeze 5, al wat openbaar maakt is licht, maar wat maakt openbaar? Woord, toch? Als het woord op eigenlijke wijze gebruikt wordt, maakt het openbaar. Als het op oneigenlijke wijze gebruikt wordt, dienen woorden om de dingen te verbergen, zoals u weet. Die heb ik van een politicus geleerd. Nee, die had predikant willen worden, maar werd toen toch maar politicus. Omdat hij zei, hè? Omdat hij zei, het is of het een of het ander als je de macht wil komen. Gaat in de politiek of je wordt predikant? Nee, het is historisch, dat bedenk ik niet. Ik heb er zelfs een naam bij in gedachten. Maar die zal ik niet noemen. Maar waar het maar om gaat is dat God van oudsher gesproken heeft. Hij heeft openbaar gemaakt. Hij heeft, zich aan de mens bekendgemaakt. En heeft dat gedaan, want dat is de strekking van dit schriftgedeelte, 4000 jaar lang. Zie? Men kon God kennen. Niet alleen uit de schepping, uit de werken zijner handen, maar ook doordat hij gesproken heeft. Al die tijd. En hij had zijn personeel. Dat weet u toch? Men had profeten scholen, weet u nog? Je hoort van die leerlingen nooit meer wat. Dat hoeft ook niet, maar ze waren het dus wel. Het is maar van enkele dat we de geschriften hebben overgeleverd gekregen. Voor de rest schijnt het niet noodzakelijk voor ons geweest te zijn. Maar er waren heel wat meer profeten dan die wij bij name kennen, uiteraard. En niet alleen onder Israël. Heb je dat nog? Nou goed. Maar dan staat het samenvattend. Vers 5, en het licht schijnt in de duisternis, want de wereld is per definitie onwetend, en dus in duisternis, en of maar de duisternis, dan wel degenen die in de duisternis zijn, de duisternis heeft hetzelfde, het licht, en dus het woord, niet gegrepen, niet begrepen, mag ook, maar in de zin van grijpen, men vatte het niet. En dat laat in het midden, of men het kon vatten, of dat men het niet wilde vatten. Men vatte het niet, men greep het niet. Wat daar de reden van is, dat doet weinig ter zake. Maar het was nou eenmaal zo. En die 4000 jaar geschiedenis die hier overlapt wordt, minstens, van Genesis 1 vers 3 dan af, dan maar zal ik maar zeggen, tot aan de Nieuwtestamentische tijd, die geschiedenis wordt samengevat en eindigt dan ongeveer in vers 6 met: er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes de Baptist, de doper. Hè? Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Het is helaas niet gebeurd. De man kwam wel, hij getuigde van het licht, van de schriften namelijk, en van wat God gesproken had, maar men wilde niet horen. Hij was niet het licht. Hij was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Hetgeen een tragische vaststelling is, want het impliceert dat de mens dus blijkbaar blind was. Wat moest hij met dat licht? Hij vermocht het niet te zien. En dus komt iemand uitleggen wat het is voor een ding, licht. Hoe dat moet, weet ik niet. En of Johannes geweten heeft hoe het moest, weet ik ook niet. Het liep tragisch met hem af. Al was het maar omdat ze het überhaupt niet wilden weten, immers. Zie. Maar het licht, vers 10, het licht was in de wereld. Natuurlijk, er staat hij in de vertaling, omdat men het meteen naar theologische traditie toepast, regelrecht op de persoon van de Heer Jezus Christus, waarvan men dan zegt, hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Maar daarmee heeft men het verhaal minimaal 4000 jaar ingekort. Want het gaat niet primair over de Heer Jezus Christus en zeker niet exclusief. Het gaat over het licht, het woord dat in de wereld was, waarin men zou geloven, waarop men zou vertrouwen enzovoorts. Trouwens, als men dat gedaan zou hebben, zou de geboorte van de Heer Jezus en zijn optreden, waarbij hij zich uitgaf min of meer voor de Zoon van God, althans op zekere wijze, en waarin hij de verdenking op zich liet wellicht de Messias te zijn, dat zou toch niet zo verbazingwekkend geweest zijn voor de Joden. Als ze de schriften gekend hadden, daarheen verwees de Heer hem dus ook. Maar ze kenden ze niet, zij hadden wel zijn woord, zij erkenden wellicht ook dat het woord van God was, dan mag je in onze dagen heel blij zijn trouwens, als men dat erkent, maar het geloven, ja, dat is een heel ander ding. En nou ik erover nadenk, in christelijk orthodoxe kring, heb iedereen al gehad of nog niet? In christelijk orthodoxe kring, daar gelooft men wel dat de Bijbel het woord van God is, zelfs woord voor woord, maar geloven, ja dat gaat zomaar niet. Hè? Want ja, dat moet je gegeven worden of zo. Of dan moet je eerst ook nog uitverkoren wezen, terwijl degene die jou uitverkiest dat niet laat weten van tevoren naar het schijnt, hoewel je toch tevoren al schijnt uitverkoren te hebben. Daar moet je dus voor doorgeleerd hebben om het te kunnen begrijpen. Nee hoor, dat kun je überhaupt niet begrijpen. En het is uiteraard niet bijbels. Maar ik bedoel maar, men zegt het is het woord van God, men zegt te geloven dat het woord van God is, maar wat erin staat, hij heeft geen enkel gezag. Men zegt wel, maar het is niet zo. In de praktijk. Probeer het maar. Maar kom je meteen achter. Hou ze maar een Bijbel voor. Lees ze maar voor. Kan niet schelen wat. Lees ze maar voor. Je krijgt als reactie ophouden met lezen, Bijbel dicht doen enzovoorts. Er zijn anderen die dat moeten doen enzovoort. Maar jij mag het in ieder geval niet. En als men er niet onderuit kan, dan krijg je te horen van ja, dat staat er wel, maar dat is zo niet bedoeld. We hebben ze ontleend aan Genesis, wat was het ook weer, de geschiedenis van de zondeval? God heeft het wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. Enzovoort. Niet het minste respect daarvoor. Men heeft dat woord van God. En onder de Joden is dat hetzelfde. En hoe dat komt? Wel ja, omdat zowel Joden als orthodoxe christenen in het algemeen geacht worden onder de wet te leven. Die maakt ze zo. Die legt een bedekking over de Bijbel, over een hart, over een ogen. Mijn Bijbel zegt dat zo is. Niet mijn conclusie, de Bijbel zegt dat zo is. En hoe meer men in die Joodse traditie zich begeeft, hoe meer men terechtkomt onder de vloek en dus de verharding die rust op datzelfde Joodse volk. Een verharding die pas wordt weggenomen als het tot het beheren bekeerd zal worden. En daarom prediken we het evangelie aan mensen die zich christenen noemen. Opdat ze gelovigen zouden worden en deel zouden krijgen inderdaad aan de zegeningen die God beloofd heeft, niet maar voor de toekomst, maar wel degelijk voor het heden. Opdat men daaruit zou leven. Zuster, wij overlijden niet in de hopen des eeuwige levens. Wij hebben jaren geleden al eeuwig leven ontvangen. Dat is niet onze hoop. Onze hoop is dat wij met hem ook verheerlijkt zullen worden. En nu wij kinderen God zijn, sommigen van ons zijn dat al heel lang, dat nu wij kinderen God zijn, wij in de toekomst alsnog dus ook tot zonen zullen gesteld worden. Onze erfenis is niet het eeuwig leven, maar omdat we eeuwig leven hebben, zijn we bestemd om ook tot erfgenaam te worden gesteld in de toekomst, want daartoe zijn wij als kinderen Gods geroepen. Moet je uitverkoren zijn om te erven? Ja, dat wel. Je moet namelijk eerst een kind van God zijn. En dan heb je deel aan die roeping, zegt mijn Bijbel. Maar om kind van God te worden, hoef je niet uitverkoren te wezen. Om kind van God te worden, moet je gewoon tot geloof komen. En bij een oproep tot bekering in de Bijbel vind je nooit enige beperking. Integendeel. Iedereen, wie het ook is, men zou komen in geloof tot God en zijn woord. En in de praktijk dus, men komt tot de Heere Jezus Christus, die immers de eersteling is van die nieuwe schepping en de borgmiddelaar, hogepriester van dat nieuwe verbond, waaronder wij vervolgens geplaatst worden. En wat we zouden doen, is gewoon luisteren naar het woord van God. Niet naar mensen, naar het woord van God. Zie? Theologie is er altijd geweest. Er zijn altijd mensen geweest die het beter wisten dan de Bijbel zelf, tot in onze dagen. En de duivel is de eerste in dat rijtje uiteraard. Hè? Maar waar het om gaat, is dat we zouden luisteren naar het woord van God. En wat u hier hoort, u wordt geacht te onderzoeken, dagelijks te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En een keuze te maken, niet voor iemand of iets, maar voor de Heer. En wat u niet begrijpt, vraagt u aan hem. Wat beter is, uzelf eerst aan hem te geven. In geloof. En niet te wandelen op dezelfde wijze als al die generaties waarover hier gesproken wordt uit het verleden. 4000 jaar lang, veel maanden op velerlei wijze, was God woord. En sprak hij, maar men wilde niet horen. En toen kwam Johannes de Doper om van het licht te getuigen uiteindelijk. En dat is de aansluiting met de Nieuwtestamentse geschiedenis. En ook dat heeft niet gewerkt. Kortom, vers 10, het was in de wereld. Het woord was in de wereld. En de wereld is door het woord gemaakt. Dat klopt precies. Stond trouwens ook al in vers 3. Maar de wereld heeft het woord niet gekend. En het is het woord omtrent de persoon van de Heer Jezus. En omdat je bij Johannes bent, weet je weer dat je het onderscheid ook niet al te strak moet maken. Het is het woord, maar inderdaad, het is hij. Het is de Heer zelf. Over wie het gaat is. Hij heeft zich kenbaar gemaakt, aangepresenteerd in de wereld. En daarom kan het verder gaan met, hij is gekomen, maar het kan ook zijn het, is gekomen tot het zijne, tot Israël namelijk. En de zijnen, meer specifiek, hebben hem niet aangenomen, want dit is geschreven uiteraard pas na de opstanding van Christus. Nadat het Joodse volk hem verworpen had. Maar dan staat er vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, waarmee je meteen klap ziet dat het een uitspraak is, inderdaad, over die voorgaande 4000 jaar, zodat je nu de controle hebt op wat ik zojuist gezegd heb. Want toen ik tot geloof kwam, ontving ik geen macht om kind van God te worden. Wij ontvingen geen tegoedbon. Toch? Wij ontvingen ter plekke eeuwig leven. En we werden ter plekke en terstond den Heere toegevoegd. Met een uitdrukking uit het boek Handelingen. Toch? Dat is zo sinds de opstanding van Christus. En daarvoor, daarbij ben ik terug bij waar ik het eerder even over gehad heb, in een paar zinnen voorbijgaan. Daarvoor namelijk in Oud-Testamentische tijd zou een mens wel tot geloof komen, maar hij ontving geen eeuwig leven. Hij ontving het recht, want macht is gewoon recht, hè? Het is juridische kracht en dus recht in gewoon Nederlands. Toen ontving men het recht om kind van God te worden. Waarom werd men het niet meteen? Omdat het niet kon. Want de Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dan wel, de Messias was niet gekomen. Dan wel, Jezus was nog niet opgestaan uit de dood. Er was nog geen eeuwig leven beschikbaar. Want de eersteling was er zelfs nog niet. Dat was de Heer Jezus. Dus waar wachtte men op in Oud-Testamentische tijd ook alweer? Inleiding tot het kerstverhaal. Waar wachtte men op in Oud-Testamentische tijd ook alweer? Op de komst van de Messias, dat zeg ik. Op de opstanding van Christus, ja. Op dat eeuwig leven, leven en onverderfelijkheid aan het licht zou worden gebracht. Abraham, David en wie zij maar waren ontvingen het recht om kind van God te worden. En zij zullen het worden in de toekomst, namelijk op de jongste dag, ter gelegenheid van de opstanding. De laatste opstanding wel te verstaan. Dat is ook trouwens wat hem beloofd is. En voor ons geldt dus de uitzondering. Het is ook de enige uitzondering. Voor ons geldt dat wij eeuwig leven ontvangen nu reeds en op die grond tot eerstelingen gesteld worden en op die grond ook gepromoveerd worden naar de hemel, want ons hemelse burgerschap ligt verankerd in ons eerstgeboorterecht en ons eerstgeboorterecht ligt enerzijds vast in dat wij de eersten zijn die geloven in de opgewekte Christus, sinds zijn opstanding namelijk. Dat is enerzijds. En anderzijds ligt het vast in de beloften die God gedaan heeft aan met name Efraïm. En iets breder dus aan de 10 stammen van Israël. Niet aan Juda, maar aan Efraïm. En vandaar dat het evangelie dus toen het door Juda werd afgewezen, gebracht werd naar Efraïm. Dat was officieel in Brittannië. Dat is het zuiden van tegenwoordig Engeland. Het klassieke Brittannië. En daar werd het op regeringsniveau aanvaard. Zoals het door de Joden op regeringsniveau werd afgewezen. En van daaruit, vanuit Brittannië, werd het vervolgens gepredikt eerst aan de 10 stammen van Israël. En dus ging het weer gewoon terug naar het continent, naar het vasteland van Europa, waar het gepredikt werd onder de Galliërs. En zelfs met name in de streek die ook zo heette. Provincia Gallica. Inmiddels is Gallica eraf en hebben we de Provence overgehouden in Frans. Al moet ik zeggen, er wonen lang geen Galliërs of Kelten, mits zijn de Franken. En in de praktijk zijn zij de erfgenamen, voor zover ik weet, van Ruben. Wist u niet? Dat is bekend. Maar ja, dat kun je me zo in de boekhandel niet vinden en in de bibliotheek ook niet. Maar als u titels wil hebben van boeken, ja, dat kan. Dat ik van krijgen wel. De Franse, dat is Ruben. Dat is de natuurlijke eerstgeborene. En dat is, daarmee is het de Franse volksaard voldoende verklaard, lijkt mij. De Duitsers. Gat, de stam van Gat. En daarmee. Gat betekent, wat betekent gat? Gat? Ik weet nooit zeker wat voor antwoord hij zal geven. Een bende. Een bende. Een verzameling ongeregeld. Jawel. Nee, hier valt het wel mee, maar als je het alles bij elkaar optelt. Maar goed, laten we het er maar verder niet over hebben. Gat. Nou goed. Maar dat is maar een zijlijn natuurlijk. Hè? Mijn Bijbel zegt gewoon, hij kwam tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam, dat wil zeggen, het woord kwam tot hen. En hij, over wie het woord spreekt, kwam tot hen. En ze hebben hem niet aangenomen. Inderdaad, maar de hele wereld als zodanig ook niet. Maar daarna komt vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dat had ook zo weinigen kunnen zijn hoor. Er verandert niks mee. Het zegt niks over het aantal namelijk. Maar er staat, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Dat was in oud-testamentische tijd. Dat wil zeggen, het bevestigt ook wat ik zei over de voorgaande versen. En nu vooruit, volgende versen, is die zoveel hem aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven in wat over hem gezegd wordt. Dat is zijn naam, hè? Zijn reputatie, zijn eer. Die daarin geloven, want aannemen is geloven en geloven is aannemen. Staat hier gewoon, dat is duidelijk genoeg. En wat wedergeboorte betreft, of kinderen gods worden betreft, welke niet uit den bloede, uit dam, nog uit de wil des vleeses, maar uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, niet uit dam, nog uit Adam, maar uit God geboren zijn. Daarom heet het ook wedergeboorte, twee hoofdstukken verder, hè, in hoofdstuk 3. En daarna is de vraag, en wordt dat ook ergens vervuld? Worden zij ook kinderen gods? Komt het nog ergens terecht? Wordt die tegoedbond nog ergens ingewisseld of wat dan ook? En dan staat ja, want dat is vers 14. En het woord is vlees geworden. Het woord is namelijk vervuld geworden, want dat is wat vlees worden in werkelijkheid betekent. Dat wil zeggen, dat wat eerst abstract was, omdat het woorden waren, heeft gestalte gekregen, het is uitgewerkt geworden, en dat wil zeggen, het is vlees geworden, dat is de uitdrukking, de Bijbelse betekenis van de term. Het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En sinds wanneer kon men de heerlijkheid van de Heer, en dus van zijn woord, aanschouwen? Sinds welke gebeurtenis? Ja, sinds zijn opstanding uit de dood. Want toen werd hij verheerlijkt. En sindsdien verscheen hij in heerlijkheid. Dat is het. Nee, over zijn leven op aarde staat, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. We schatten zijn leeftijd sowieso 20 jaar te hoog. Wat voor zijn leeftijd al erg veel te hoog was, overigens. Hebben die nog? Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat men hem zou begeerd hebben. Men begeerde hem ook inderdaad niet. Zie. En als het dan staat in Johannes 2 dat de Heer zijn heerlijkheid heeft geopenbaard, dan slaat dat niet op de heerlijkheid die aan zijn persoon kleefde, maar dan slaat het op het teken dat hij deed, want het teken was een teken van zijn heerlijkheid en het teken was dat water in wijn werd veranderd. Want water is, als je het smal neemt, dat moet je nu doen, als je het smal neemt, een beeld van het woord van God, dat van den beginnen was. Daarom vind je zoveel water en bronnen in het Johannesevangelie. Siloam, Bethesda, de bron van Jacob in Samaria, noem nog eens wat, weet ik veel, water. Maar dat water is een beeld van het woord van God. En op een bepaalde datum, bij een bepaalde gelegenheid, bij een bruiloft, dat wil zeggen bij het aanbreken van het nieuwe verbond, verandert dat water in wijn. Dat wil zeggen, het woord wordt leven, wordt levend. Zie, want dat is wat het uitbeeldt uiteraard. Kortom, de verandering van water in wijn is gewoon een uitbeelding van de opstanding van Christus, waarbij hij leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, et cetera, et cetera. En u en ik, wij zouden ons laten vullen met water, daarna zorgt hij dat het wijn wordt. Jij hebt een paar grappen in gedachten, ik zie het aan je gezicht, maar die laat ik deze keer maar achterwege. Want het is natuurlijk toch bloedserieus, hè. Het is water, het woord van God. En onze vaten, hoe groot dat vat is, dat heeft er niks mee te maken. De vaten zouden gevuld worden en de Heer verandert in wijn. Dan blijkt er nieuw leven in te zitten. Zie, dat is wat de Heer doet. En wat hier aangekondigd wordt, of hier vastgesteld wordt in Johannes 1, is dat wat van 4000 jaar terug gesproken is, tot de mens, is vervuld. En zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid. Dat was beloofd. Dat moest nog komen. Maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik vroeg het aan Petrus. Hij zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabel nagevolgd. Nee, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Alleen hij zei, toen we bij hem op de Heilige Berg waren. Maar de verheerlijking op de berg is een uitbeelding van de positie van Christus en de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. Dus het is hetzelfde verhaal. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En sinds hij aanschouwd is geworden, ontvangt men niet het recht om kind van God te worden. Sterker nog, wij ontvangen eigenlijk het recht om zoon van God te worden, want wij leven onder de betere beloftenissen van dat nieuwe verband. En hoezeer wij dan ook deel hebben aan de vervulling van de oud-testamentische belofte, het neemt niet weg dat God ons onder dit nieuwe verbond nog betere, nog hogere beloften gedaan heeft. Maar die berusten erop dat wij inmiddels kinderen God zijn en dus deel hebben aan de vervulling van de oud-testamentische belofte. God spreekt en hij spreekt over de toekomst. En hoewel die oud-testamentische beloften in het algemeen vervuld zijn geworden in het aanbreken van het nieuwe verbond, heeft hij niettemin tot ons opnieuw gesproken, want ook wij zijn wel degelijk in hoop zalig geworden. Maar dat is niet de hoop des eeuwige levens, maar dat is de hoop van een eeuwige erfenis. Romeinen 8. Wij zijn in hoop zalig geworden, de hoop die gezien wordt is geen hoop, daar heb ik het van de week nog over, zodra we over hoop spreken, uiteraard. Maar je kunt dit ook nog navragen aan Petrus, die zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Tot een onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Nou, hij zegt, die voor u bewaard wordt in de hemel, voor u die zelf bewaard wordt. Want de aardigheid is dat onze erfenis voor ons bewaard wordt en wij worden bewaard voor de erfenis. Het enige wat wij daarvoor doen, is simpelweg geloven. Geloven in wat God gezegd heeft, op hem vertrouwen. En als u niet weet hoe u dat doen moet, dan zegt u gewoon tegen hem, Heer, ik vertrouw op uw woord, ik wil leven uit geloof. Geef me aan u volkomen, ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zult wonen. Niet omdat wij het uitgevonden hebben, maar omdat hij het beloofd heeft. Amen.